Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. In deze podcast gaan we het hebben over 25 tekenen van een verborgen passief-agressieve narcist. Ik heb natuurlijk al een podcast gemaakt over de vrouwelijke verborgen narcist. En ik wil in deze podcast wat dieper ingaan op de passief-agressieve verborgen narcist. In deze podcast gaan we het hebben over de tekenen en symptomen van de verborgen narcist. Hoe je het kunt herkennen en wat je eraan kunt doen. We gaan het hebben over wat narcisme is. Voor degenen die hier voor het eerst luisteren is dit denk ik wel heel erg interessant, want we gaan het ook hebben over de verborgen versus de openlijke narcist, dus de overt en de covert narcist. We hebben het natuurlijk ook over de 25 tekenen dat je te maken hebt met een verborgen passief-agressieve narcist en hoe om te gaan met zo'n verborgen narcist. Laten we beginnen. Wat is narcisme? Ik begin altijd graag met een duidelijke definitie van termen. Dus voordat we ingaan op verborgen versus openlijk narcisme, wat is een narcist en wat is narcisme? Het is best een goede vraag om te stellen, omdat het woord narcist te lichtvaardig wordt gebruikt. Vooral in onze selfie-cultuur. Nu mensen het in algemene termen zien, omdat ze egoïstisch en egocentrisch zijn. Maar een narcistische persoonlijkheidsstoornis is iets totaal anders. We hebben de DSM-5. De DSM-5 is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dit wordt gebruikt in de psychologie om mensen met persoonlijkheidsstoornissen te diagnosticeren. En als iemand tenminste 5 van de 9 volgende kenmerken, die ga ik zo noemen, wordt de diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis gesteld. In deze cluster, cluster B, valt ook de borderline persoonlijkheidsstoornis, de histrionische persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, ook wel sociopathie genoemd, en de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het kan zijn dat mensen een combinatie van de zojuist genoemde stoornissen kan krijgen. Dus een combinatie van narcistische persoonlijkheidsstoornis met borderline of borderline met histrionische persoonlijkheidsstoornis, de antisociale persoonlijkheidsstoornis in combinatie met de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Je hebt natuurlijk ook de sociopathische narcist en daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Maar goed, wat zijn deze 9 kenmerken? Kenmerk nummer 1 is een grandioos gevoel van eigenbelang. Nummer 2 is een preoccupatie met fantasieën over onbeperkt succes, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde. Nummer 3 is een overtuiging dat hij of zij speciaal, uniek is en alleen begrepen kan worden door of geassocieerd zou moeten worden met andere speciale mensen of instellingen of mensen met een hoge status. En andere mensen of bedoel ik eigenlijk mee te zeggen dat heel veel spirituele of religieuze narcisten alleen begrepen kunnen worden door bijvoorbeeld God. Alleen God kan hun begrijpen. Ze zijn een speciaal kind van God. Ze verdienen een voorkeursbehandeling van God. En ze zijn een soort van VIP-kind van God. En dat ben jij dan weer niet. En anderen zijn dat ook weer niet, want zij zijn net iets specialer. De openlijke narcist dringt zich heel erg snel binnen in cirkels waar mensen met status zich begeven. Die kunnen heel goed in die cirkels, in die kringen wringen als het ware, zonder eigenlijk überhaupt zelf iets te hebben bereikt in het leven of ze blazen de dingen op die ze bereikt hebben. Nummer 4 is een behoefte aan buitensporige bewondering. En de covert narcist, de verborgen narcist, die zoek dit constant op. Bij vrienden, familie, op social media. Of ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat een vriend of vriendin van jou jaloers is op deze verborgen narcist. Of dat die partner van jouw vriend of vriendin aan het flirten is met deze verborgen narcist. En wat meestal nooit niet zo is, maar dan gaslighten ze je. Dan zeggen ze vaak van, ja goh, weet je nog, toen we gisteren uit eten waren, toen keek hij zo naar mij of zij keek zo naar mij. Heb je dat niet gezien? Nummer 5 is een gevoel van recht. Verborgen narcisten vinden dat zij overal recht op hebben. ook recht hebben op jouw constante hulp. Als zij in de problemen zitten en jij hebt zelf misschien een probleem dat misschien aandacht of tijd nodig heeft om op waar je op moet focussen, dan dringt deze verborgen narcist zijn of haar probleem op aan jou. En daar moet de aandacht op liggen. En vaak als zo'n verborgen narcist komt met een probleem, is het eigenlijk bijna onoplosbaar. Er is eigenlijk geen oplossing meer voor dat probleem. Stel dat zo'n verborgen narcist en verborgen narcisten gaan heel slecht met geld om. Dan hebben ze misschien dat zij hun vaste lasten niet hebben betaald of dat ze huurproblemen hebben. En ja, je wordt niet zomaar uit huis gezet. Er vinden altijd eerst andere trajecten plaats voordat je uit huis geplaatst wordt. En dan is het al bij een kantonrechter geweest. Die verborgen narcist, ja, die moet dat natuurlijk gewoon betalen of wordt uit huis gezet. En ik kom dan met zo'n probleem naar jou en dan is er eigenlijk maar één oplossing en dat is natuurlijk dat betalen. En die verborgen narcist die dringt er zo op aan en smeekt je om hem of haar te helpen. En dan doe je dat maar weer. Je wordt daar zo in gemanipuleerd. En financieel misbruik past heel goed bij alle narcisten, maar ook bij de verborgen narcist. Deze verborgen narcist die speelt zo in op je gevoelens en die gaat dan dingen naar boven halen die hij of zij in het verleden heeft gedaan voor jou. En die speelt dan in op jouw gevoelens. En dan denk je, oké, ik doe het maar. Je doet het maar. Om er maar vanaf te zijn, dan denk je, dat probleem moet toch worden opgelost. Maar uiteindelijk, als je de balans opmaakt, dan heb jij eigenlijk veel meer gedaan voor die narcist dan die narcist voor jou. Maar die narcist is heel goed in het onthouden van het geven van de dingen die ze je hebben gegeven, jaren terug nog wel, en dat halen ze allemaal naar boven. En dat sluit dan ook weer aan op kenmerk nummer 6, dat is dat interpersoonlijk uitbuitend gedrag. Nummer 7 is een gebrek aan empathie. Nummer 8, een afgunst op anderen of de overtuiging dat anderen jaloers op hem of haar zijn. En dat heb ik heb daar net een voorbeeld van gegeven. Hè? Dat ze zijn heel erg paranoïde. Ze zijn heel erg jaloers. Ziekelijk jaloers. En ik heb hier ook een podcast over gemaakt. Nummer 9, een demonstratie van arrogant en hooghartig gedrag of een houding. Je ziet, een klein voorbeeld is als je met zo'n narcist uit eten gaat bijvoorbeeld, dan zijn ze heel neerbuigend naar de bediening toe. Ze zijn heel erg arrogant. Ze lopen over straat, kijken niemand in de ogen. Je hoeft ook niet iemand in de ogen te kijken, maar ze kijken echt consequent niemand in de ogen. En dat doen ze ook net alsof ze je bijvoorbeeld niet hebben gezien. Dan denk je, ja, ik heb ook een van die kenmerken. Ja, iedereen heeft wel gezond narcisme in zich. Dat is heel normaal. Narcisme, nogmaals, ligt op een spectrum. Maar iedereen heeft wel eens dat je toxisch gedrag vertoont. Giftig gedrag vertoont. Misschien af en toe een leugentje voor best wil, maar het is niet pathologisch. Je doet het niet consequent. Je doet het niet elke dag. Je doet het niet altijd. Je bent er niet constant mee bezig. En die narcist doet dat weer wel. Dus voordat je jezelf afvraagt, ja, maar ik heb dat ook, dus ben ik dan ook een narcist? Nou, je moet jezelf afvragen, doe ik dit willens en wetens? Kan ik iemand bewust pijn doen? Dat is een vraag die je kunt stellen. Als je je afvraagt of als een narcist heeft gezegd dat jij een narcist bent, vraag je dan zelf gewoon één vraag af. Kan ik bewust iemand pijn doen? Goed, meestal is het antwoord dan ook nee. Is narcisme natuurlijk of aangeleerd gedrag? Het lijkt erop dat er wereldwijd een soort narcisme-pandemie op komst is. Is narcisme een aangeleerd gedrag of is het een biologisch-genetische eigenschap? Mensen zijn veel meer bezig met mentaal welzijn. We hebben dat ook wel gemerkt door de pandemie, dat mensen 24/7 op elkaars lippen zijn. En dan ga je bepaalde patronen herkennen, want je gaat meer letten op dingen. Je bent constant bij iemand in de buurt. Nou, persoonlijk denk ik dat het natuurlijk is aangeleerd. Natuurlijk spelen omgevingsfactoren een rol. Genetische factoren kunnen een rol spelen. Omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. opvoedingsstijlen kunnen een rol spelen. Maar je leert het jezelf aan omdat je lang geleden dat masker hebt geconstrueerd en je ware zelf ver hebt begraven, diep hebt begraven. En in plaats daarvan hebben narcisten een nieuw masker geconstrueerd. Er zit wel een verschil tussen mensen met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Dat zijn dingen die te maken hebben met chemische onevenwichtigheden in de hersenen. En narcisme of een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dat leer je jezelf aan. Je ziet ook heel vaak dat narcisten constant een nieuw laagje plaatsen boven een masker die is gebarsten. Stel dat ze in een relatie zaten en die relatie gaat stuk, dan zetten ze eigenlijk een nieuw laagje bovenop dat masker die ze al hebben. Waarom doen ze dat? Ze gaan natuurlijk leren van de vorige relatie. Ze proberen cognitieve aanpassingen toe te passen op dat nieuwe masker, om ervoor te zorgen dat mensen sneller in hun val lokken. Maar dat is eigenlijk een manier van hoe een narcist evolueert. Als ze een nieuw laagje zetten, weer een nieuw laagje, een nieuwe relatie, weer een nieuw laagje. En zo gaat dat door, totdat ze ouder worden. En als ze ouder worden, dan worden ze ongeduldiger. De passief, agressieve, verborgen narcist wordt naarmate ze ouder worden steeds meer ongeduldiger. Het masker valt er sneller van af. Ze worden agressiever. En ze kunnen op een gegeven moment zelfs fysiek agressief worden. Goed, laten we het nu hebben over verborgen versus openlijk narcisten. De verborgen narcist, de covert narcist en de openlijke overt narcist. Zijn er meer verborgen of openlijke narcisten? Nou, dat is een hele moeilijke. Mijn vermoeden is dat er meer verborgen dan openlijke narcisten zijn. Maar dat is moeilijk met zekerheid te zeggen, omdat zij de laatste mensen zijn die zichzelf namelijk aanmelden voor bijvoorbeeld een therapie. En de verborgen narcist is ook veel moeilijker te detecteren. Ze vliegen onder de radar. Het zijn chameleons die zich heel goed kunnen aanpassen aan hun omgeving en de emoties, de gevoelens, de behoeftes van andere mensen heel goed kunnen aanvoelen. Het lijkt net alsof ze voelsprieten hebben, als het ware. Ja, misschien vraag je je af, hoe manifesteert verborgen versus openlijk narcisme zich anders? Verborgen en openlijk narcisten hebben exact dezelfde eigenschappen, maar de openlijke narcist is duidelijker. Het maakt hen niet uit wat mensen denken. Ze doen wat ze willen. Ze vinden zichzelf fantastisch. Ze denken elke keer dat ze gelijk hebben. Ze zijn erg opzichtig. Ze denken heel erg zwart-wit. Heel erg mooie huizen, auto's. Iets is goed of iets is fout. Geen middenweg. De grijze gebieden kennen ze niet. Het klinkt misschien in jullie oren nu alsof ik een rapper aan het beschrijven ben die het gewoon geen fuck kan schelen. Natuurlijk niet elke rapper is een narcist, hè, maar dat bedoel ik niet. Maar de prioriteit, de nummer 1 prioriteit van een verborgen narcist is om er goed uit te zien. En ze geven heel veel om hun reputatie en dat ze geliefd en gerespecteerd zijn. En daarom zullen ze heel veel doen om hun verleden of sporen uit te wissen. Selectief geheugen. Een openlijke narcist zal zich nergens voor verontschuldigen. Een verborgen narcist doet dat wel. Soms zijn het geweldige excuses, maar ze menen het nooit. Een verborgen narcist is ook veel meer onzeker. Het is eigenlijk alleen bedoeld om je van hun rug af te schudden. Dus ze zullen dingen doen om je te kalmeren. Ze zullen geen empathie hebben, maar ze leren hoe ze moeten handelen alsof ze empathie hebben. Een verborgen narcist zal zich niet in jouw schoenen verplaatsen. Iedereen ziet een openlijke narcist aankomen en iedereen ergert zich eraan. Een verborgen narcist is veel stiekemer en mensen zijn geschokt als er iets of iemand doorheen glipt omdat ze zo aardig lijken. En daarna denken, er is iets mis. Er is iets mis met deze persoon, maar ze kunnen er geen vinger op leggen. Deze verborgen narcisten lijken het neusje van de zalm te zijn. Een geweldige vrouw, een geweldige echtgenoot, een geweldige moeder, een geweldige vader. Ze lijken geweldige ouders en vaak Als je een moeder of een vader hebt die een verborgen narcist is, krijg je gedurende je gehele jeugd te horen: je hebt zoveel geluk met zo'n moeder of je hebt zoveel geluk met zo'n vader. En dat maakt het zo verwarrend, omdat je thuis zit en je nooit het gevoel hebt dat je goed genoeg bent. In plaats daarvan voel je je dagelijks gekleineerd en gedevalueerd. Maar iedereen om je heen vertelt je hoeveel geluk je wel niet hebt. Dus als kind is dat ongelooflijk verwarrend en dan denk je, ik moet het zijn. Ik moet zijn wat er mis is in deze familiedynamiek. Dan hebben we ook nog eens machtsposities. En verborgen narcisten hebben doorgaans indrukwekkende banen en zijn meestal materieel succesvol. Het kunnen artsen zijn, advocaten, piloten, officieren in het leger, mensen die bij de overheid werken. En het kunnen zelfs pastoors, missionarissen, goeroes, shamanen zijn, leraren van een soort dat mensen bewonderen en vereren, die invloed hebben op mensen en ze worden geliefd en gewaardeerd en krijgen de hele dag een ego-boost. Hun ego wordt constant geëid. En ik wil natuurlijk niet zeggen dat alle mensen in deze posities verborgen narcisten zijn, maar verborgen narcisten hebben de neiging om naar dit soort banen te zoeken. Dan gaan we het nu hebben over de 25 tekenen dat je te maken hebt met een verborgen narcist. Wat zijn de andere tekenen van een verborgen narcist of een passief-agressieve verborgen narcist? Goed, hier is waar je op moet letten. Een relatie met een verborgen narcist is nooit in balans. Als je een relatie hebt met een verborgen narcist, dan zal dat altijd uit balans zijn. Je zult ze namelijk altijd veel meer aandacht geven dan dat zij jou aandacht geven. Vraag jezelf af, wie krijgt er meer aandacht? Wie geeft er meer aandacht? Nummer 2 is, ze willen je eigenlijk niet leren kennen. Ze willen je alleen leren kennen tijdens de lovebombing fase. Ook al hebben ze je misschien in het begin veel vragen gesteld over jezelf, over jou, en veel daarvan bestond eigenlijk uit het verzamelen van informatie om erachter te komen wat jou beïnvloedt, zodat ze die kunnen gebruiken om je gedurende de hele relatie te manipuleren. En dat zal worden gebruikt om je pijn te doen. Vraag jezelf af, kent deze persoon mij echt? Willen ze mij echt leren kennen? Wil deze persoon echt een connectie met mij? Is dit iets wederzijds waar we allebei aan deze relatie werken? Als je bijvoorbeeld intiem bent met deze narcist, zeggen ze dan, hey, ik merk dat je helemaal niet tot een orgasme bent gekomen. Wat is er aan de hand? Ik geef echt om je, laten we dit samen uitzoeken. Jullie willen er allebei aan werken. Of geven ze gewoon jou bijvoorbeeld een slecht gevoel over die dingen, zonder iets te doen om het te verbeteren. Nummer 3. Ze willen niet dat je gelukkig bent. Verborgen narcisten willen niet dat je gelukkig bent. Ze voelen zich beter als het niet goed met jou gaat of als je pijn hebt. Je zult merken dat als je blij bent, de verborgen narcist erg van streek raakt. Dat is het moment waarop hun woede losbarst en ze op je afkomen met alles waarmee ze je onder controle kunnen houden. Als jij bijvoorbeeld lekker uit bed bent opgestaan en je zit lekker in je vel die dag en je bent gewoon gelukkig en die narcist ziet dat, dan zullen ze je vaak gaslighten. Je voelt je eigenlijk gelukkig, maar ze zeggen, waarvoor ben je vandaag zo ongelukkig? Waarom ben je vandaag zo chagrijnig? Terwijl dat helemaal niet het geval is. Ja, maar dit is misschien één die jullie herkennen. Nummer 4. Lof is zeldzaam. Ik sprak een keer met een vrouw die een geweldige kunstenaar is. En die was jaren samen met haar partner. En die partner heeft nooit iets over haar schilderijen gezegd. Terwijl ze toch zo'n 15 of 17 jaar samen waren. Dus soms gaat het bij deze mensen niet om wat ze doen, maar ook om wat ze niet doen. De narcist gaf zijn vrouw, partner, nooit lof. Nooit. Nummer 5. De verborgen narcist beschermt jou niet. Is je partner of misschien je echtgenoot of echtgenote of ouder, iemand die jou beschermt. In een gezonde relatie zou de man of vrouw niet tolereren dat iemand zijn partner in de steek zou laten of niet zou beschermen. Zij zouden het schild voor hen moeten zijn, maar de verborgen narcist doet dat niet, omdat de narcist niet echt om jou geeft. Een verborgen narcist zal je voor de bus gooien en het kan ze niet schelen. Nummer 6. De wereld is geen veilige plek. Als je een moeder of vader hebt die een verborgen narcist is, heb je misschien het gevoel gehad dat je niet beschermd werd toen je opgroeide. Of misschien had je het gevoel dat je er alleen voor stond en voor jezelf moest zorgen. Of soms kan het de andere kant op gaan. Vooral bij moeders die zo overdreven betrokken zijn bij je leven en je overdreven beschermen. Dat je de boodschap krijgt dat eigenlijk de wereld niet veilig is. En dat de enige persoon die je kunt vertrouwen je moeder is. Je redt het nooit in je eentje. Het is een zeer ontkrachtende relatie. Ja, nummer 7. Verjaardagen en feestdagen zijn altijd moeilijk. Of speciale gelegenheden, uitjes, je herkent het wel. Verjaardagen, feestdagen en vakanties zullen altijd moeilijk zijn, zo niet een ramp zijn met de verborgen narcist. Vaak zul je op je verjaardag moeten huilen, maar je kunt niet echt uitleggen waarom. Ze geven je bijvoorbeeld een cadeau en alles lijkt in orde. Je weet niet waarom je zo beïnvloed wordt, maar de reden hiervoor is dat narcisten altijd dingen doen om de aandacht weer op hen te richten. Je kunt dus geen dag hebben die om jou draait. En als je dat doet, zullen ze de dingen doen om op subtiele wijze het te verpesten. En ik heb hier ook een podcast over gemaakt, narcisten en feestdagen. Narcisten zijn heel erg goed in het verpesten van speciale dagen. Misschien een uitje naar een attractiepark of wat dan ook. Ze verpesten het. Of je komt er eigenlijk nooit aan. Dat gebeurt ook heel vaak. Ik sprak een keer met iemand, een vrouw. En haar broer was overleden. En het was de eenjarige herdenking van zijn overlijden. Dus ze voelde zich heel erg verdrietig. Plotseling werd haar vriend die dag heel erg depressief. Omdat ze een zorgzaam persoon is, vestigde ze haar aandacht op haar vriend. En dat is dus dit wat ik bedoel. De openlijke narcist zal bijvoorbeeld zeggen: nou, ik geef niet om jou, je bent te emotioneel, je bent te gevoelig. Daar kom je wel overheen. Maar de verborgen narcist zal plotseling depressief worden, ziek zijn, er is iets aan de hand. Alle aandacht gaat naar die verborgen narcist. En als ze ziek zijn, zijn ze zo paranoia dat ze denken, ze hebben er misschien een klein verkoudheidje, maar ze denken dat ze als het ware doodgaan. En dat is echt geen grap. Dat hoor je heel vaak bij verborgen narcisten. Die blazen alles op. En die zeggen dan vaak: oh god, hebben ze een verkoudheidje. En dan zeggen ze: oh, wat gebeurt er met mijn kind als ik straks er niet meer ben of als ik dood ben, bla bla bla. Terwijl het eigenlijk maar een verkoudheidje is. Maar goed, dat is de verborgen narcist. Ja, en dan verjaardagen, cadeautjes. Nummer 8 gaat dan om cadeautjes die je eigenlijk niet wil. Dus de verborgen narcist geeft je een cadeau. Maar het is eigenlijk, je denkt, je krijgt het, je denkt van, wat is dit? Het is net alsof ze dat cadeautje ergens van de plank af hebben getrokken, zonder te bij hebben nagedacht wat bij jou past. Of wat jij misschien leuk vindt. Want als je een cadeau koopt voor iemand, dan denk je, oké, dat past bij diegene, dat past niet bij diegene, dat vind ik wel leuk voor hem of haar. En dan koop je een cadeau en je denkt aan die persoon en je steekt er moeite in. Maar de verborgen narcist, die doet dat niet. Die trekt eigenlijk als het ware net een cadeau zo van de plank af. Of recyclen een cadeau die ze zelf nog ergens in de kast hebben liggen. En die geven dat dan aan jou. En zeggen dan wel niet hoeveel ze hun best hebben gedaan om dat cadeau voor jou te kopen. Kijk, je klaagt dan misschien niet, maar je denkt van, wat is dit dan? Hè? En dan zal die narcist zeggen dat je misschien lastig bent. Of dat je ondankbaar bent. Je bent niet dankbaar genoeg. Ze geven je een cadeau, maar je hebt altijd het gevoel dat er ook voorwaarden aan verbonden zijn. Of ze geven je een opzichtig cadeau. Misschien laten ze bijvoorbeeld een auto komen als verrassing, omdat je bijvoorbeeld iets geweldigs hebt gedaan. Maar de vraag die je zelf moet stellen is, waren er mensen die er naar keken? Want dan is het natuurlijk ook aandacht die die verborgen narcist krijgt. Hè? Dus bijvoorbeeld ze huren een auto, een leuke luxe auto, om ergens uit eten te gaan met jou. En dan staat die auto voor de deur. Maar het gaat erom, mensen zien dat. Hè? Dat is dan uiterlijk vertoon. Dat mensen zien, oh, hé, wat een mooi cadeau. Maar als, wat ik eerder zei over als je een cadeau krijgt, dat je het gevoel hebt dat er voorwaarden aan verbonden zijn. En die zijn er altijd. Ook al zeggen ze van niet. Ze zeggen altijd, ik tel nooit wat ik geef aan mensen. Maar dat doen ze eigenlijk wel. Ze kunnen heel goed herinneren wat ze bijvoorbeeld 10 jaar geleden hebben gegeven als cadeau. Bijvoorbeeld als ze je hulp nodig hebben. En je moet ze helpen. Dan komen ze met dat soort dingen en zeggen van, goh, weet je nog toen ik jou heb geholpen? Dan hebben ze eenmalig jou ergens geholpen voor iets wat dan ook. En je herinnert je dat nog wel. Want je bent er dankbaar voor. Daar niet van. Maar ze doen dat om jou een schuldgevoel aan te praten. Als je even goed herinnert naar de relatie die je hebt gehad met een verborgen narcist, kun je waarschijnlijk geen moment voorstellen waarin je alleen met z'n tweeën ergens was, tenzij jij dat zelf hebt georganiseerd natuurlijk, en waarbij je een ongelooflijk mooi cadeau hebt gekregen, of een supermooie, hele liefdevolle, oprechte kaart, of dat je een oprecht gesprek hebt gehad. Ik denk niet dat je dat kan herinneren. Hè? En als dat zo is, dan heb jij dat zelf waarschijnlijk georganiseerd. Ja, en nummer 9 is, ze vinden het vervelend als je ziek bent. Als de narcist ziek is, dan, oh goh, ze hebben een knie gestoten tegen de muur of wat dan ook, dan lijkt het net alsof ze doodgaan. Maar stel dat jij ziek bent. Jij bent ziek, je hebt een blessure gehad of een operatie gehad. Een verborgen narcist zal je misschien wel helpen, maar of ze brengen je heus wel eten, passen misschien op de kinderen, brengen ze de kinderen naar huis of halen ze die van school, ze brengen je naar het ziekenhuis als dat moet. Maar je kunt hun wrok voelen in je. Je kunt voelen dat ze het haten en verachten omdat ze voor je moeten zorgen. En nummer 10 is stille woede. En dan heb ik het niet over de stiltebehandeling waarbij jij je moet afvragen wat je verkeerd hebt gedaan, want de narcist negeert je in alle opzichten en of geeft je kortaf antwoorden. En dan moet je afvragen, wat heb ik gedaan? En dan bied je je excuses maar aan voor iets wat je niet hebt gedaan. Maar de stille woede is iets wat je heel vaak bij verborgen narcisten ziet. Verborgen narcisten zijn niet noodzakelijkerwijs schreeuwers of super agressief, fysiek agressief. Dat komt later als ze ouder worden. Maar je kunt gewoon de woede in hen voelen als je bij hen in de buurt bent. Je weet ook niet wat hen boos zal maken. Je loopt op eierschalen. Wat zal ze triggeren? Hoe zijn ze uit bed gestapt? En zullen ze achter mij aankomen? En wat triggert ze? Je weet nooit hoe ze uit bed zijn gestapt. Nummer 11. Ze zijn neerbuigend en betuttelend. Wanneer een narcist je advies geeft, en laten we zeggen dat het een ouder is, hè, laten we dat als voorbeeld nemen, zullen ze tegen je praten op een manier waardoor je je machteloos voelt. Ze zijn kleinerend, neerbuigend, betuttelend. Je hebt het gevoel dat je het niet aan kunt. Je hebt het gevoel dat ze beter zijn dan jij. Ze weten meer dan jij. Ze zeggen dingen als, ik maak me echt zorgen over puntje, puntje, puntje. Maar je voelt niet dat ze zich zorgen maken. Dat is het verschil. Nummer 12. Ze vergeten dingen met opzet. En dit is die narcistische vergeetachtigheid. Selectief dingen herinneren. Verborgen narcisten vergeten dingen gemakkelijk expres. Dus als ze in de winkel zijn en je WhatsApp's of zo, of je stuurt een appje of belt, kun je alsjeblieft wat avocado's ophalen of kopen terwijl je daar bent, antwoorden ze tuurlijk. Maar als ze thuiskomen, ach, helemaal vergeten, sorry. En dit is heel gebruikelijk, en dit gaat om iets heel kleins overigens hoor, maar het kan ook om hele andere dingen gaan, maar dit is heel gebruikelijk en het is een manier om je in de maling te nemen. Je hebt het gevoel dat je niet boos kunt zijn, ook al ben je gefrustreerd, omdat het een eerlijke vergissing was. Maar wat je natuurlijk zal opvallen is, ze gaan niet weer terug naar die winkel om te zeggen, ik ga het even halen. Ze zullen nooit zeggen, oh, het spijt me. Weet je wat, ik ga nu meteen in de auto of de auto in, of ik loop even en ik ga het halen. Dat zullen ze natuurlijk nooit doen. Nummer 13 is gaslighting. Verborgen narcisten zullen gaslighting gebruiken om je gek te laten voelen. Om je het gevoel te geven dat er iets mis met je is. Om je te laten twijfelen van je eigen realiteit en percepties. En gaslighting is een woord, een term die komt uit de film. Gaslighting, er is ook een toneelstuk van gemaakt. En dat gaat over een koppel die thuis woont, waarin haar man alle lampen in huis losschroeft en de vrouw niet kan achterhalen waarom geen van hen het doet. En dan vraagt ze zich af wat er aan de hand is. En hij zegt, waar heb je het over? Dus dat is gaslighting. Het zijn dus denkspelletjes die ervoor zorgen dat je je realiteit in twijfel trekt. Nummer 14 is gaslighting door middel van seks. Verborgen narcisten maken ook vaak gebruik van seks. En seks met een narcist gaat net als al het andere 100% over hen. Het is een ongelooflijk egoïstische daad. Ze gebruiken seks ook vaak als een manipulatiemiddel. En dan denk je, ja, hoe dan? Nou goed, luister. Soms straft de narcist je door geen seks met je te hebben, of niet intiem met je te zijn. En dat doen ze omdat ze je willen straffen. En vaak denk je dan, als je uiteindelijk wel intiem met elkaar bent of seks met een narcist hebt, dat het zo geweldig was. Maar eigenlijk was het niet zo geweldig. Eigenlijk heeft een narcist je uitgehongerd. Als jij honger hebt en je hebt een stuk oud brood in de kast liggen, en je hebt zo'n honger en je pakt dat stuk brood. Je eet dat brood op en je denkt, oh wauw, geweldig, heerlijk die brood. Dat is dus seks met de narcist. Dus zo geweldig was het niet. En nummer 20 is narcismetijd. En dan denk je, ja, narcismetijd, wat is dat goed? Als je in de buurt bent van een narcist, voelt dat verwarrend aan. En ik heb hier ook een podcast over gemaakt. Als je bijvoorbeeld buiten bent met een vriendin, gezellig uit eten, je hebt die vriend of vriendin een lange tijd niet gezien en je bent weer lekker met elkaar in gesprek. Je praat ook over elkaars leven en noem maar op. Je gaat naar huis met voldoening. Tijd met een narcist is iets heel anders. Narcisme tijd zorgt ervoor dat wie die narcist dan ook is een vriend, een vriendin, romantische relatie. Je blijft vertwijfeld en verward achter. Die narcist blijft in je hoofd zitten. Want die scenario van dat gesprek blijft zich in je hoofd afspelen. Je denkt, waar ging dat over? Het voelt zo verwarrend. En dat blijft dan maar in je lichaam zitten, in je energie zitten. Je voelt je ook, als je met zo'n narcist in gesprek bent, voel je je van binnen in de war. Je voelt je verward. Je voelt je gekleineerd. Maar ze schreeuwen misschien niet tegen je. Ze halen je misschien ook niet naar beneden. Maar je voelt je wel klein. En daarom is het zo belangrijk om naar je lichaam te luisteren. Omdat je lichaam weet dat je emotioneel niet veilig bent bij deze persoon. Het lichaam weet dat dit geen liefde is. Dit gaat niet over jou. Ze proberen iets van je te krijgen. Een relatie voor een narcist is transactioneel. Het is een transactie. Hoe reageert je lichaam als je in de buurt bent van zo'n narcist? Voel je je helemaal vrij? Vrij om jezelf te zijn? Voel je je geliefd? Nummer 21. Verborgen narcisten zetten mensen tegen elkaar op. Verborgen narcisten creëren vaak drama en zetten mensen tegen elkaar op onder het mom van bezorgdheid. Of ze zeggen dingen zoals, ik maak me echt zorgen omdat mijn broer zei hoe manipulatief en controlerend je bent. Maar ik zie het niet en ik weet niet zeker wat ik hem moet vertellen. Dus wat doet het? Jij wordt boos op die broer van de narcist. En wie weet of de broer dat eigenlijk daadwerkelijk wel heeft gezegd. Dus de narcist heeft gewoon drama gecreëerd dat niet eens hoeft te bestaan. En zelfs als het waar is dat zijn broer dat echt heeft gezegd, zou hij dat nog steeds nooit tegen je moeten zeggen. Of de narcist nooit tegen je moeten zeggen. Omdat de narcist weet dat het je alleen maar zou beïnvloeden en kwetsen. Een narcist of een passief-agressieve narcist, verborgen narcist, die planten altijd een zaadje. Altijd dat zaadje van twijfel in je planten. Altijd stapsgewijs je gevoel van eigenwaarde wegnemen. Onder het mom van ik geef om je of ik maak me zorgen. En dan kom ik bij nummer 21 en dat is triangulatie. En triangulatie is een zeer flexibel manipulatietactiek. Ik heb dat heel vaak gezegd. Ik heb er ook een podcast over gemaakt. En een voorbeeld van triangulatie is wanneer de narcist zegt: ik denk niet dat ze manipulatief is. Ik bedoel, laatst deed ze dit en dat, maar ik weet niet of dat manipulatief is. Dat zet die broer natuurlijk aan het denken. En dan zegt die narcist: je ziet het niet eens. Ze is erger dan ik dacht. Een andere vorm van triangulatie is dat narcisten objecten gebruiken. Een telefoon kan zelfs gebruikt worden wanneer ze triangulatie inzetten. Of dat je uit eten bent met die narcist in een restaurant en ze zeggen: kijk eens, die ober is met mij aan het flirten. En wat doet dat met jou? Je wordt meer competitief. Je krijgt het gevoel dat je beter je best moet doen. Of die narcist begint te praten over al zijn of haar ex-partners die ze in het verleden hebben gehad. Kan natuurlijk ooit een keer ter sprake komen. Maar als ze dat steeds doen wanneer daar helemaal geen aanleiding toe is, dan is dat een vorm van triangulatie. En natuurlijk een ander kenmerk is, ze zuigen het leven uit je. Verborgen narcisten zijn energievampieren die langzaam het leven uit je zuigen. Je zult je vaak ongelooflijk uitgeput en chronisch uitgeput voelen. En vaak heb je ook onverklaarbare gezondheidsproblemen als je dit soort relaties hebt. En die zijn vaak ook gerelateerd aan PTSS. Vaak heb je ook het gevoel dat verborgen narcisten voelen alsof ze leeg zijn van binnen. Verborgen narcisten zijn erg chameleonachtig en ze zullen zich aan mensen hechten en hun emoties spiegelen en worden zoals wie ze in de buurt zijn. Dus ze passen zich aan hun omgeving. Jouw interesses worden hun interesses, jouw hobby's worden hun hobby's. Noem maar op, het kan van alles zijn. Dat is een informatieverzameling die ze gebruiken om je te spiegelen en eventueel in een later stadium tegen je te gebruiken. En doordat ze zo chameleonachtig zijn, vinden mensen de verborgen narcist vaak leuk. Maar je moet jezelf afvragen, heeft deze persoon een sterk zelfgevoel? Als je er naar kijkt, denk je misschien, wie ben jij? En narcisten, de verborgen narcist, alle narcisten trouwens, maar de verborgen narcist is heel goed in het projecteren van hun eigen gedrag op jou. Verborgen narcisten projecteren hun problemen op jou. Als je met een verborgen narcist in gesprek bent, ben je misschien vaak zo onder de indruk van hun nederigheid, hun vriendelijkheid en welsprekend overkomen, maar je merkt niet dat ze hun problemen eigenlijk op jou projecteren. En wanneer je die problemen op je neemt, begin je eigenlijk hun gevoel van schaamte en schuld te voelen die eigenlijk niets met jou te maken hebben. Als je voor het eerst op dit kanaal bent terechtgekomen, dan weet je misschien niet hoe de cyclus van narcistisch misbruik bestaat. Maar de cyclus van narcistisch misbruik bestaat uit drie fasen van de relatie. En er zijn drie fasen in de relatie met elke narcist. De eerste fase is altijd de lovebombing fase, de liefdesbombardementen in het begin. De tweede fase is de devaluatie en vernedering op heel subtiele manieren in het begin die je niet merkt gedurende een lange periode. En dan is de derde fase de afdankfase aan het einde wanneer de dingen heel vreemd beginnen te worden met hun gedrag of dat ze een nieuwe narcistische voeding hebben gevonden, word je afgedankt als grof vel, zeg maar. En vaak word je eigenlijk afgedankt zonder enige afsluiting, want je krijgt nooit afsluiting met de narcist. De narcist plaatst jou eigenlijk als het ware in een soort wachtkamer voor toekomstig misbruik. Ze recyclen hun oude narcistische voeding altijd. Het hoeft niet gelijk vandaag, morgen, volgende week. Het kan zelfs jaren duren. Maar je wordt in die wachtkamer geplaatst. En dan heb je natuurlijk ook de hoovering. En de hoovering is de stofzuigfase weer jou, om jou weer terug in te zuigen in een relatie. En dat gebeurt vaak met vele valse beloftes die ze maken. En ze zeggen dan heel vaak, ik ben veranderd, ik ben in therapie gegaan. En of ze zijn heel melancholisch, ze proberen je te laten verdrinken in oude herinneringen. Kortom, heel sentimenteel gaan ze dan lopen doen. En dan proberen ze je weer in te zuigen. En ze houden van de lovebombing fase, de eerste fase in het begin, in de fase van de liefdesbombardementen. Die voelen zo geweldig aan. Wordt overladen met complimenten, berichten. En de lovebombing fase voor een narcist kost heel veel energie voor de narcist, want ze steken al hun energie erin en ze zuigen je eigenlijk zo snel mogelijk in een relatie. Je bent de tweelingziel, soulmate, liefde van hun leven, noem maar op. En jij denkt, ik wist niet dat dit soort mensen bestonden. Of je denkt, wauw. En je voelt je zo gelukkig bij deze persoon. Je ziet ze als vriendelijk, je ziet ze als liefdevol en het lijkt erop dat ze net zoveel van je houden als jij van hen. Komt natuurlijk omdat narcisten altijd op het begin spiegelen. En spiegelen is iets wat ook gebeurt in normale, gezonde relaties. Want dat zorgt voor een verbinding. Maar narcisten doen het met natuurlijk een heel ander doel. Ze worden eigenlijk een beetje zoals jou. En je denkt, wauw, we hebben vrijwel geen problemen. Alles floot lekker. Het gaat lekker makkelijk. En ja, dan ben je eigenlijk al ingezogen. Dan na de devaluatiefase, die tweede fase waarin je wordt gedevalueerd, je wordt geïsoleerd van je familie, vrienden, familie. Je bent gewoon jezelf niet meer, je bent jezelf kwijt in de devaluatiefase. En de afdankfase is dus de laatste fase van de cyclus van narcistisch misbruik. Daar word je eigenlijk afgedankt door de narcist. En als je dan bent afgedankt, beginnen ze vreemde en verwarrende dingen over jou en de relatie te zeggen tegen mensen. Dan wordt de lastercampagne ingezet. En ze kunnen jou niet meer controleren. Als jij bij de narcist weggaat en jij stelt dat jij de relatie verlaat, dan kunnen ze niet meer controleren. Of dan hebben ze de controle niet meer over jou, maar ze kunnen wel de controle hebben over wat andere mensen over jou denken. En dan begint die lastercampagne. Allemaal slechte dingen worden er over je verteld. Die niet waar zijn. En de narcist wil eigenlijk dat je daarop gaat reageren. En ik snap dat die behoefte er ook is. Hè, want je wilt jezelf verdedigen. En zeggen van, hé, dit klopt allemaal niet. Maar dat kun je beter niet doen. Want als je dat doet, dan heeft de narcist het idee van, oh, wat ik doe werk. Ik zit in je hoofd. En ik ga hiermee door. Maar als de narcist jou heeft afgedankt voor iemand anders en de narcist gaat naar een nieuwe narcistische voeding, dan krijg jij geen afsluiting. De narcist zal jou ook natuurlijk bij die nieuwe partner omschrijven als het monster. Dus eigenlijk projecteert de narcist zichzelf naar het nieuwe slachtoffer, maar dat nieuwe slachtoffer zich natuurlijk niet van bewust. Nogmaals, dat is natuurlijk een zeer verwarrende tijd en ook een pijnlijke tijd. Omdat ze plotseling zo vreselijk doen, zo gemeen worden. En de aanvallen worden eigenlijk veel intensiever. Het voelt letterlijk alsof ze je behandelen als afval. Dat ze gewoon weggooien bij het grof vuil. Je kunt gewoon niet geloven dat deze persoon waarvan je dacht dat hij of zij zo aardig was en dat deze narcist zoveel van je hield. En dan begint het moment dat je alles in twijfel trekt. Was alles wel zo echt? Was er ooit liefde? Was dit allemaal een illusie? En je voelt je dan opgelicht. Het voelt ook alsof je wordt opgelicht. Je verkeert in een staat van verraad. Je voelt je verraden. En dat is het moment dat je dus realiseert, hè, je wordt wakker geschud. Maar de schok van verraad is een heel pijnlijk moment als wanneer dat gebeurt. Dan hebben we natuurlijk ook cognitieve dissonantie. Wat er gebeurt is, het lijkt erop dat je gewoon niet kunt geloven wat je ziet en hoort. Maar tegelijkertijd voel je dat deze persoon van je houdt. En dus verkeer je in een constante staat van cognitieve dissonantie, met gemengde gedachten en gemengde gevoelens. Dat is wat het zo moeilijk maakt, hè, om verder te gaan, is gewoon heel veel cognitieve dissonantie. Maar wanneer het voorbij is, is het ook echt voorbij? Als de relatie eenmaal verbroken is met een verborgen narcist, is dat dan ook echt het geval? Hoor je nooit meer van iets van ze? Of blijven ze contact met je opnemen? Een relatiebreuk of een echtscheidingssituatie met een verborgen narcist verloopt heel anders, omdat ze vaak zullen blijven proberen contact met je op te nemen. Een breuk is pijnlijk, maar uiteindelijk ga je verder. Maar de verborgen narcist gaat niet verder. Zelfs als ze bij iemand anders terechtkomen, gaan ze nog steeds niet echt verder. Het is opmerkelijk. En ze zullen proberen je onder controle te houden door middel van of geld, of kinderen, of beide, of op welke manier dan ook. Ze zullen proberen je kinderen tegen je op te zetten. Hoe kun je omgaan met een verborgen narcist? Het hangt af, want narcisme ligt op een spectrum. Bijvoorbeeld, stel dat je iemand had die al heel lang in je leven is en die enkele kenmerken van verborgen narcisme heeft, maar die zitten lager in het spectrum. Dus dit kan ze voor... Die kun je dus voor langere perioden tolereren. Maar besef je ook dat deze persoon niet zal veranderen. En die persoon zal ook niet veranderen. Het is ook jouw taak niet om ze te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om je eigen ziel te redden. En niet die van de narcist. Het is ook het beste om niet tegen de narcist te zeggen dat ze narcistisch zijn. Of te zeggen van nou, je bent een narcist. Want... ik weet dat je dat gevoel hebt, zo van nou, ik ga diegene even terugpakken en vertellen waar het op staat. En ik weet dat heel veel superempathen dit wel kunnen doen, maar je moet je bedenken dat het beste is om sowieso niets te zeggen. Want narcisten zijn ontzettend irrationeel en zitten vol woede. En ze spelen dit spel al heel erg lang en ze zijn ook heel goed in het verfijnen van hun narcistische manipulatieve tactieken. Dan heb je natuurlijk ook mensen die denken, ik ga deze narcist helpen en we gaan in therapie. En dan heb ik het over mensen die weten dat ze misschien te maken hebben met iemand met een eventuele narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dit is ook een heel slecht idee om met een narcist naar therapie te gaan, omdat het een soort oefenterrein voor de narcist is. En zij kunnen van de therapeut of coach of wat dan ook leren waar de scheuren in hun masker zichtbaar zijn. En wat ze daaraan kunnen doen om dat gedrag te veranderen. Om eigenlijk hun gedrag nog gewiekster en nog manipulatiever effectief te zijn. Of manipulatief effectiever te zijn. Dus het is beter om te beginnen aan jouw heldenreis. Jouzelf redden uit deze situatie en je ziel redden. Het is belangrijk om te onthouden dat de waarheid is dat we deze relaties niet per ongeluk aangaan. Er is iets dat we in onze kindertijd hebben geleerd over onszelf en onze waarden en onze normen. En dan komen we in deze relaties terecht, omdat er patronen zijn die je misschien van je ouders hebt geërfd en die je misschien niet hebt opgemerkt. In veel opzichten is het verlaten van een langdurige relatie met een verborgen narcist hetzelfde als het verlaten van bijvoorbeeld een sekte. En je moet echt de illusies en de overtuigingen waarmee je bent geprogrammeerd deprogrammeren. Waarom vond ik het oké dat iemand mij zo behandelde? De volgende stap is naar jezelf kijken en jezelf afvragen, waarom vond ik het oké dat hij me al zoveel jaren of zij me zo heeft behandeld? Zelfs als het subtiel was, waarom luisterde je niet naar jezelf, naar je onderbuikgevoel, wanneer het niet goed voelde? Toen ze misschien bepaalde dingen zeiden, toen ze bepaalde dingen deden, toen het zoveel pijn deed, toen je misschien zo slecht over jezelf voelde. Waarom was het dan oké? Waarom bleef je? En als je ervoor kiest om echt naar die overtuigingen te kijken en je begint je hersenen te herprogrammeren en je begint jezelf te behandelen met de vriendelijkheid en het respect die je niet had toen je misschien opgroeide of in deze relatie zat, dan zal je leven veranderen en je zult waarschijnlijk uiteindelijk een ongelooflijk sterk persoon worden met veel liefde en respect voor jezelf. En je zult iets op carrièregebied doen dat je misschien op dat moment nooit kon voorstellen. Je gaat op een gegeven moment dingen ondernemen die niet eens op je bucketlijst stonden of dingen waar je vroeger nooit aan hebt gedacht om te doen. Dit is de reis van jou als held. Uiteindelijk kan het ongelooflijk overweldigend en pijnlijk zijn, maar het kan je naar geweldige plekken leiden. Ja, en dit was de podcast van vandaag. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Best een lange podcast. Ik weet dat jullie dat al misschien enige tijd niet gewend zijn dat ik zulke lange podcast maak. Maar ik wil deze podcast maken omdat ik heel veel reacties heb gezien op het YouTube kanaal. En van mensen die zeggen van, goh, kun je misschien wat dieper ingaan op de verborgen narcist en de passief-agressieve kenmerken of tekenen om zo een passief-agressieve verborgen narcist te herkennen. En natuurlijk heb ik al een podcast gemaakt over de verborgen vrouwelijke narcist en ook een podcast over passieve agressie. Maar dat wordt overigens gebruikt door beide narcisten, ook de openlijke, de verborgen en openlijke narcist. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog alle subtypen narcisten, de somatische narcisten, de cerebrale narcisten, de kwaadaardige narcisten. Die gebruiken het ook natuurlijk allemaal, passieve agressie. Maar bij de verborgen narcist is het meer aanwezig, meer intensiever. De passieve agressie die je ziet in de verborgen narcist wordt ook vaak verpakt onder het mom van een grapje of sarcasme. En je hoort ze ook heel vaak dingen, of tenminste stel dat jij de verborgen narcist iets hebt verteld over het verleden waarover je misschien een beetje schaamt, dan zal deze verborgen narcist dat verpakken in een sarcastisch grapje en dit vertellen in het bijzijn van anderen om je eigenlijk als het ware voor schut te zetten. En daar zijn ze heel erg goed in. Goed, ik hoop dat het een interessante podcast is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube kanaal Wie is de Narcist? En dan heb ik nog een andere mededeling voor jullie. Ik weet niet of jullie hier interesse in hebben, maar als je interesse hebt in coaching of juridisch advies, laat het me dan weten via de mail patrick@wieisdenarcist.nl. Ik zelf zal deze coaching sessies niet geven, maar ik heb wel een lijst voor jullie gemaakt en die ga ik ook via de community page publiceren, maar ook via de nieuwe website wieisdenarcist.nl. Voor mensen die gaan scheiden van een narcist is het altijd heel erg belangrijk dat je begeleid wordt met iemand die ervaring heeft met klinische psychologie of stoornissen, ervaring heeft met mensen die moeten scheiden van een narcist. Want scheiden van een narcist gaat al heel anders dan normale scheidingen. Een normale scheiding waarin je niet te maken hebt met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of welke stoornis dan ook, gaat misschien ook nooit altijd gemakkelijk. Maar de narcist brengt dit naar een totaal andere level. Dus als jullie daar interesse in hebben, dan kan ik jullie doorverwijzen naar een aantal goede advocaten waarbij jullie hem kunnen begeleiden bij het scheiden van een narcist of het opmaken van een co-ouderschapplan of een convenant of juridisch advies, noem maar op. En een coach die jullie kan helpen naar een nieuw begin voor jezelf. Dus lieve mensen, bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.